Goedenavond, gemeente. We groeten elkaar in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Alle kijkers en luisteraars thuis groeten vanaf deze plaats. Aanstaande vrijdag zal Samuel en Meterman worden opgenomen voor een grote hersenoperatie. Vanmorgen is het initiatief ontstaan om hier als gemeente samen voor te bidden. En dat de operatie zal slagen. Tussen 8 uur 's morgens en 1 uur 's middags, aanstaande vrijdag, kunt u zich aansluiten in de consistorie. Voelt u zich vrij, ook qua tijden, om aan te sluiten. Ook denken wij aan hen die vanwege ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn. Wilt u hen in uw gebeden gedenken. En de collecte zal na de dienst bij de uitgang plaatsvinden. En voor de verdere mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief. Vanavond gaat voor dominee Van Dijkel. Ik wens u ook Gods zegen toe. We zullen nu deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 118... vers 9 en 10. We wensen elkaar een gezegende dienst toe, dankzij en ter ere van onze eeuwige God.
Is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Vrede zij u van God de Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Gaan we zitten. Vanavond komen we weer met vrijmoedigheid voor Gods troon en voor zijn aangezicht. En dankzij het bloed van het lam, en dat onze hoge priester nu voor ons pleit, daar, voor Gods troon, willen wij met die vrijmoedigheid dat uiten en dat uitzingen met opwekking 369. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Laten we met deze vrijmoedigheid doorgaan en mag ik jullie voorgaan in gebed. En indien mogelijk of u daarbij wil staan. Vader, dank u wel dat wij hier nu bij u mogen komen. En Heer, we hebben u nodig in het zoeken van u, in het verstaan van u, in het liefhebben van elkaar, in het leven volgende week. Vader, wilt u met ons meegaan? Wilt u ons vullen met uw geest? Wilt u onze oren openen? Wilt u uw woord verlichten? Wilt u mijn stem leiden? Wilt u met ons zijn, Heer? Vader, uw zoon heeft zelf gezegd dat als een goede vader, een slechte vader al goede gaven weet te geven aan zijn kinderen, hoeveel te meer u, Vader, u die goed bent. Vader, geef ons uw geest. In Jezus' naam. Amen. Op voorbereiding op de schriftlezing laten we zingen Psalm 25, vers 2 uit Liedboek van de Kerken. De schriftlezing van vanavond gaat drie korte stukken zijn uit de brief van Filippenzen. Filippenzen 2 vers 19 tot 3 vers 1, 3 vers 17 en 18 en 4 vers 4. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timotheus snel naar u toe kan sturen. Het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Er is buiten mij niemand die zich zo oprecht om u bekommert als hij. Want alle anderen streven hun eigen belangen na in plaats die van Jezus Christus. U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij als een kind met zijn vader voor het evangelie heeft ingezet. Hem hoop ik dus te sturen, zodra het duidelijk is wat er met het vertrouwen dat ik... zodra het duidelijk is wat er met me gebeuren zal... De Heer geeft mij het vertrouwen dat ik zelf ook spoedig kan komen. Ik vind het nodig Epafroditus naar u toe te sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest en heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood. Maar hij verlangt ernaar u allen weer te zien. Hij maakt zich grote zorgen omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook over mij. Hij heeft me nog meer verdriet bespaard. Ik stuur hem nu zo snel mogelijk, dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem terugziet en heb ik minder zorgen. Verwelkom hem vol vreugde als iemand die in de Heer met u verbonden is. Houd mensen zoals hij in ere. Hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om de hulp te geven die u mij niet kon bieden. Voor het overige, broers en zussen, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee dat opnieuw aan u te schrijven. Ik doe het voor uw eigen bestwil. We volgen iets later in hoofdstuk 3. Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen, velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Dan tot slot, hoofdstuk 4, vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Tot zover de schriftlezing. Laten wij dan nu het volgende lied zingen, Johannes de Heer 595a, vers 1 en 3. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. vanavond. Het is misschien wat gek, de gekozen teksten die ik heb voorgelezen. Het lijkt wat soort hap zo door de brief heen te gaan. Maar waarom heb ik dit gedaan? Dat is het volgende. Ik hoop dat ik niet iets... Ik kom een beetje gewapend vandaag. En niet letterlijk. Maar dat is het volgende. Deze tekst wordt namelijk wel eens misbruikt. En dat is vooral Filippenzen 4 vers 4. Ik weet niet of die ook op het scherm zou mogen. Bedankt. En wat gebeurt er met deze tekst? Is dat die vaak losgehaald wordt. Dat er wordt gezegd, wees altijd verheugd. Dat is een soort leus om te gebruiken om vreugde na te jagen. En je hebt misschien wel eens van het welvaartsevangelie gehoord. Je hebt ook een andere vorm daarvan, dat is het emotionele welvaartsevangelie. En daar wil ik vandaag gaan laten zien waarom deze tekst dat niet zegt. En daar wil ik tegen strijden. Ik hoop dat dat niet in jullie midden is, maar het kan zijn als het zo is dat ik ook wel tegenover jullie kom te staan. Wat is dat, het emotionele welvaartsevangelie? Dat is het volgende. Dat is dat men oproept om vreugde te zoeken met afwezigheid van pijn en verdriet. En in pastorale gevallen kom je dit wel eens tegen, dat mensen zich schuldig voelen over hun lijden, over hun pijn. Want een christen moet zich verheugen, moet blij zijn. En zo wordt een beetje de blijdschap tegenover pijn en lijden gezet. Blijdschap als iets goeds, pijn en lijden als iets slechts. Maar ik hoop dat jullie al gemerkt hebben, met de teksten die wij gelezen hebben, dat dat niet aan de hand is in de brief van Filippenzen. Het is namelijk een hele specifieke context waarbinnen Paulus dit zegt. En wat is die? Dat is namelijk, Paulus is in deze gemeente gekomen. Het is een kolonie van Rome. Er zijn mensen tot geloof gekomen. Paulus werd in de gevangenis gegooid. Hij moest daarna de stad verlaten toen hij uiteindelijk weer uit de gevangenis mocht. Of eigenlijk, hij is vrijgebroken uit de gevangenis. Een engel heeft hem daaruit gehaald. Of in ieder geval de grendels gingen open. Maar er is een gemeente achtergebleven die net zoals Paulus verdrukt wordt en vervolgd wordt. En in de brief zie je dat ook steeds soort doorschemeren. Dus dat is een tekst die we niet gelezen hebben. Ik moest me ook een beetje inhouden. Maar aan het eind van hoofdstuk 1 staat dan ook vanaf vers 28. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen. Ja, van aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. En Paulus zelf lijdt, dat zien we een aantal momenten terug, namelijk hij lijdt onder zijn verdrukking. Het doet hem verdriet dat er mensen als vijanden van het kruis zijn. En hij schrijft ook, hij is blij dat die man die met hem diende genezen werd. Dat hij niet nog meer te lijden had. En te midden van die pijn, dat lijden van die gemeente waar ze vervolgd worden. Waar ze iemand moeten missen omdat hij ziek is en al heel lang weg is. Die veel voor hun betekent. En het lijden van Paulus. Te midden van dat komt dan die oproep. En dat is niet een oproep om dat andere te ontkennen. Maar wat doet Paulus? Hij nodigt ze uit, hij moedigt ze aan om te midden van die pijn die vreugde te zoeken. En heel vaak in ons, in ieder geval dat merk ik bij mezelf, als het over vreugde en pijn gaat, dan is het het een of het ander. Het sluit elkaar een beetje uit. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar wat ik wil doen, is even terugstappen naar het Oude Testament, om daar te laten zien hoe dat eigenlijk werkt. Want daar krijgen we een wereldbeeld te zien waar dat net iets anders werkt. En dat doe ik later. Sorry, ik wou al naar Psalm 1 denken. En wat is in dat wereldbeeld? Dat Vaak wordt er over het concept hart gesproken. Ik weet niet of we dat wel eens tegen zijn gekomen. In onze tijd wordt hart gelijk direct gekoppeld aan emoties. Maar in het Oude Testament was dat veel breder. Dat was aan de ene kant was het een stuk denken, maar vooral ook waar ga je heen, waar wil je heen? Waar zet je je hart op? Waar verwacht je het van? En wat we dan zien is, je kan je hart opzetten en op basis daarvan volg je emoties. Dus als je hart opgezet hebt om bijvoorbeeld een huis te gaan bouwen en je hebt tegenslag, dan zie je verdriet ontstaan en dan wordt het hart zwakker. Maar wanneer dat wel lukt, want je hebt je hart daarop gezet, dan vind je vreugde en dan wordt je hart ook sterker. Regelmatig in de psalm wordt ook gesproken over een verzwakt hart. En dat is vaak wanneer iemand ergens heen wil, op een bepaalde manier wil leven, God wil navolgen, maar allemaal tegenstand ervaart. En tegelijkertijd, wanneer dat wel lukt, wanneer mensen meegaan, wanneer mensen ook daarheen willen meebouwen, dan zie je vreugde ontstaan. En ik weet niet of het wel eens opgevallen is, in een psalm kan het soms de ene keer volle vreugde zijn, God is goed, en dan ineens een vers later helemaal in de miserie, het soort van ik ben verlaten. En het bijzondere is, met hoe soort van dat hart werkt, is dat het tegelijkertijd kan zijn. Dat er dingen zijn die als het ware tegenwerken, die verdriet geven, maar tegelijkertijd ook hoop is over dingen die kracht geven om vol te houden. En dat zien we ook precies in de brief aan de Filippenzen terug. Dat er dingen zijn die hun hart verzwakt, om niet door te blijven gaan, maar dat Paulus zegt, zoek uw vreugde in God. Zo van daar waar ze zich op gericht hebben, ze zijn tot geloof gekomen, ze hebben zich onderworpen aan koning Jezus. En Paulus zegt, haal daar je vreugde. Te midden van die pijn, van dat verdriet, zoek daar je vreugde. Zo van, heel vaak wordt die, wanneer die tekst gebruikt wordt als een soort, een beetje zo'n happy-clappy evangelie, dan wordt het losgetrokken van dat in hem. Soms wordt het er nog wel bijgezet, maar het verwatert heel snel. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat zo snel kan verwateren? Dat is namelijk wanneer je hart ergens op zet, als je hart op vreugde zet, zolang dat opgelijnd ligt met God, dan is dat goed. Maar wanneer er tegenstand komt, dan ga je wegbewegen van die tegenstand, omdat je hart gericht hebt op vreugde. En je gaat een soort afwijken. En heel vaak zie je dan vervormingen van het evangelie ontstaan, omdat het evangelie kan geen lijden betekenen, kan geen pijn betekenen, want we worden opgeroepen tot vreugde. En je ziet dan dat evangelie afwijken, dat het vervormd wordt, dat het zo mooi neergezet wordt, dat het alleen maar leuk is. Maar dat is juist exact niet waar Paulus heen wil. Maar te midden van die pijn, te midden van het verdriet, gelooft hij dat God zo goed is, dat wie God is, wat hij gedaan heeft en wat hij gaat doen, een bron van vreugde is, die te midden van die pijn kan blijven bestaan. En dat is een veel sterkere vorm van vreugde. Namelijk een die niet overwonnen wordt door de pijn of het verdriet. Maar die blijft bestaan. Ik heb het idee dat ik heel snel gepraat heb. Volgen jullie mij een beetje? Dus in de voorbereiding vond het wel een gekke manier om in te vliegen. Maar waarom ik dit aankaart, dit heeft pastoraal heel grote gevolgen wanneer dit erin sluipt. Wanneer je vreugde gaat zoeken, alleen. Een soort van, en dan niet vreugde zoals Paulus dat oproept om te zoeken, te midden van je pijn en het verdriet en het lijden, hou je vast aan waar je heen gaat, want daar ligt je vreugde, zoek het altijd in hem, daar roept hij tot op. Maar je hoeft maar een klein beetje af te wijken en zoek vreugde. En dan kan je zelfs nog zeggen in God. En dan, maar wat gebeurt er dan in het pastoraat? Is dat mensen zich echt schamen als ze pijn hebben, als ze lijden, als ze verdriet hebben. En dan kunnen van die one-liners eroverheen geduwd worden van, ja, Jezus is voor je gestorven, je moet blij zijn. Nee, het leven doet soms gewoon pijn. En onze God is een God die ook dan klaarstaat. Die er ook dan is. Waar je gewoon oprecht eerlijk mag uiten waar je staat. En te midden van dat, terwijl je die pijn mag uiten, mag je ook een stukje vreugde vinden dat je God zo is. Maar laten we niet een soort weglopen van pijn en lijden uit angst. En dan daar mooi Bijbelvers overheen plakken. Maar durf het aan. Omdat God een veilige plek is om dat ook te voelen. Daar doorheen te gaan, daar doorheen te bijten. Om verlies te proeven, om ziekte te proeven. Ja, dat hoort aan deze kant van de hemel. En tegelijkertijd, wees niet wanhopig. Want net zoals Paulus de Filippenzen oproept, verheug je in God, te midden van die pijn en lijden, vertrouwt hij en vertrouw ik met hem, dat er altijd vreugde te vinden is in God. En dat is soms echt een zoeken. Ik heb soms in mijn leven uitgeroepen naar God en soms niet hele lieve dingen gezegd. Maar om dan te merken dat hij blijft en dan door dat gevecht heen te ontdekken met hem, maar ook dan is hij er. En dat je dingen mag leren over wie hij is. Te midden van het pijn en lijden. En ook weer even wat minder persoonlijk wat afstand nemend weer. Kijk naar de vervolgde kerk. Deze tekst uitleggen van het evangelie is alleen maar vreugde, gaat bij hen niet werken. Zij kunnen niet hun vervolging ontkennen. Dat gaat niet. Het is er. Maar toch blijft die oproep staan, alleen net wat anders. Namelijk dat geloof dat God groter is. Dat God wat te bieden heeft te midden van pijn en lijden. En wil ik graag naar Psalm 31 gaan. En daar zie je die dubbelheid heel mooi terug. Dat de psalmist de hele tijd bezig is met zich verheugen in God, voor zich houden wie God is, wat hij gedaan heeft en wat hij gaat doen, omdat hij zo is. En tegelijkertijd zit hij midden in dat lijden. En hij laat dat gewoon naast elkaar staan. En die wil ik graag met jullie lezen, dat is Psalm 31. En ik weet niet of dat via de liturgie was doorgekomen. Excuus, dan had ik iets beter moeten communiceren. Maar Psalm 31. Ik ga er even bij zitten, ik kan niet zo lang staan en ik heb al veel gestaan vandaag. En ik moet zo nog auto rijden, dus. Psalm 31. En nogmaals, zo van, proef die dubbelheid bij de psalmist. Dat hij zowel zijn lijden durft te uiten naar God, als die vreugde blijft zoeken te midden van dat lijden. Bij u, Heer, schuil ik. Maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht. Hoor mij. Haast u mij te helpen. Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U bent mijn rots, mijn vesting. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam. Mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen. U bent mijn toevlucht. In uw hand leg ik mijn geest. Heer, trouwe God, verlos mij. Wie armzalige goden vereren, ik haat ze, ik vertrouw op de Heer. Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende. U kent de nood van mijn ziel. U laat niet toe dat de vijand mij insluit. U geeft mijn voeten de ruimte. En hier komt die omslag. Heb erbarmen, Heer, want ik verkeer in nood. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen. Mijn leven verloopt in ellende. Zuchtend slijt ik mijn dagen. Door eigen schuld slinken mijn krachten. Tot op mijn botten teer ik weg. Bij alle die mij belagen wek ik de lachlust. Bij mijn buren nog het meest. Wie mij kennen zijn verbijsterd. Wie mij zien aankomen op straat vluchten haastig voor mij weg. Vergeten ben ik als een dode. Weg uit het hart. Afgedankt als gebroken aardewerk. Ik hoor de mensen over mij fluisteren. Van alle kanten dreigt gevaar. Ze steken de hoofden bijeen en smeden plannen om mij te doden. Maar ik vertrouw op u, Heer. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn lot en mijn leven zijn in uw hand. Bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen. Toon uw trouw en red uw dienaar. Heer, u roep ik aan. Maak mij niet te schande. Laat de goddelozen te schande staan en verstommen in het dodenrijk. Zwijgen moeten de leugenaars die hoogmoedig en vol verachting rechtvaardige mensen beschuldigen. Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u. Heel de wereld zal het zien. U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat voor de lagen en listen van mensen. Uw tent biedt hun een schuilplaats voor de laster van kwade tongen. Geprezen zij de Heer om zijn trouw. Hij heeft een wonder voor mij verricht. Hij ontzette mij als een belegerde stad. In mijn angst had ik gezegd, ik ben verbannen uit uw ogen. Maar u hebt mijn smeekbeden gehoord toen ik om u om hulp riep. Getrouwe van de Heere, heb hem lief. De Heer behoedt de standvastige, voor goed rekent hij af met de hoogmoedige. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees alles sterk en houd moed. Proeven jullie die dubbelheid, dat dat naast elkaar kan bestaan? En als je in pijn zit, in lijden, ga de uitdaging aan met God. Wie bent u, Heer, te midden van dit seizoen? Wees niet bang om te voelen, om de pijn te voelen, het verdriet. Wanneer zijn zoen tegen gaat komen. Maar durf het aan omdat hij een schuilplaats is. Omdat mensen jaren, eeuwen getuigd hebben. Bij welk verdriet dan ook. Er is altijd vreugde te midden van dat te vinden bij God. En dat wil ik niet als een soort makkelijke iets geven. Maar dat is soms worstelen. Maar dat is wel waar je mag ontdekken hoe rijk God is. Dus nogmaals, ik ga het erbij houden. Ja, zoek je vreugde in hem. Maar je hoeft je pijn en verdriet niet te overschreeuwen. Maar het is juist een oproep vanuit hoop en geloof. Te midden van dat pijn en lijden. Alsnog heeft hij vreugde te bieden. Alsnog wie hij is. Wat hij gaat doen. Wat hij gedaan heeft. Maakt daar inspraak op. Het heeft nooit het laatste woord. Maar je hoeft het ook niet te overschreeuwen. Amen. Laten we zingen uit de avondzang. En ik heb daar een aantal versen uit gekozen die dit proberen te verwoorden. Dus vooral het vijfde vers, maar ook de eerste van... Dat hij mag schijnen, dat hij ons mag bestralen. dat hij die vreugde mag geven te midden van waar we zijn. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Verderop in Filippenzen staat ook: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En mag ik u daar ook in voorgaan om voortbeden te doen? En in het voorbeden zal ik ook een moment van stilte laten. En dan kunt u ook in stilte ergens voor bidden en dan zal ik aan het eind weer afsluiten en verder gaan. Laat ons bidden. Vader, dank u wel dat u geeft om hen die lijden en pijn hebben, maar tegelijkertijd dat u ook altijd zo, van wie u bent, zo sterk blijft en blijft staan te midden van alles, Heer. Maar kom ons tegemoet en laat ons zien in het seizoen van lijden en verdriet wie u bent. Laat ons zien hoe we nog steeds in u kunnen verheugen. Leer ons dat, Heer. Vader, wilt u met deze kerk zijn, Heer? Wilt u hen wortelen? Wilt u hen opbouwen in Christus, dat ze gefundeerd mogen zijn? Wilt u hen vullen met uw geest? Wilt u hen vormen en kneden? Wilt u hen voorgangers geven, mensen die langskomen, die hun mogen vormen? Wilt u ook in hun midden mensen doen opstaan die uw kerk mogen opbouwen, Heer. Zorg voor uw kerk. Heer, u weet wat zij nodig heeft. Zorg voor haar. En Vader, in het bijzonder willen we ook bidden voor Samuel, Heer, die vrijdag een grote hersenoperatie ondergaat. Heer, wilt u daaromheen staan? Wilt u de artsen hun handen zegenen? Wilt u genezen, Heer? Wilt u ook met Betsy zijn in het ziekenhuis? Vader, zorg voor haar. Wees haar nabij. Wees haar vreugde, Heer. Vader, we willen ook voor de andere kerken hier op het eiland bidden, Heer. Wilt u ook daar met uw geest waaien? Wilt u ons één maken? Maar Heer, echt, zorg voor uw kerk, want als u het niet doet, wie dan? Vader, bouw uw kerk, bouw uw gemeente, laat haar niet in de steek. Roep mensen thuis, Heer. En Heer, wilt u ook met de kerk in Nederland zijn? Heer, vergeef onze hoogmoed. Vergeef ons dat we denken dat we het zelf wel kunnen oplossen. Heer, wilt u komen? Wilt u regeren in uw huis? Vader, wilt u ook deze week ons vullen met uw geest, Heer, als we naar het werk gaan, als we naar school gaan, als we een familie ontmoeten, wat we ook doen. Heer, help ons u te volgen. Kneed ons, vorm ons. Vul ons met uw geest, dat we ook mogen overstromen met liefde voor anderen, Heer, dat we mogen dienen zoals uw Zoon ons gediend heeft. Maar Heer, we hebben u nodig. En dank u wel, Vader, dat u zo'n Vader bent, dat u wilt voorzien. Dat u wilt dragen, dat u zich ontfermt wie zich vernedert. Dat wie komt vragen, dat u geeft. Vader, dank u wel dat u deze wereld niet in de steek laat, dat u uw kerk niet in de steek laat. Dank u wel, Koning Jezus, dat u nog steeds regeert, dat u koning bent. Maar kom terug, Heer, want deze wereld is in stukken aan het vallen, Heer. Nogmaals, bekrachtig uw kerk om in deze tijd stand te houden en een getuigenis te zijn van wie u bent. Met ons meegaan naar huis. Wilt u ons behoeden op de weg. En wilt u ons een goede nachtrust geven. En wanneer u wilt u spreken door dromen en visioenen, Heer. Maar deze nacht behoort u toe. En we leggen onze geest in uw hand neer. Zorg voor ons. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Tot slot laten we zingen opwekking 377, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Mag ik u nu de zegen meegeven en dat doe ik vanuit Hebreeën 13. De God nu van de vrede mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.